Nou, de slide mag erop. Is dat tenminste lukt? Ja. Ik wil u graag vanmorgen meenemen naar het Oude Testament. Oh, trouwens, tussen twee haakjes nog de beste wensen, hè? En veel zegen. Ja. Oude Testament. Sinds vorig jaar, zal ongeveer denk ik april zijn, ben ik via een Bijbelleesrooster terechtgekomen in wat voor mij uiteindelijk een hele bijzondere Bijbelleesreis, zo noem ik het maar even, is geworden. En die reis begon in Exodus. Op zich niks bijzonders. Exodus eindigt echter, en dat had ik nog nooit zo gezien, met een dilemma. Het dilemma van Exodus. Het volk is bevrijd uit Egypte. Ze zijn de berg Sinaï. Ze hebben 10 geboden. De tabernakel is klaar. En God vervult die tabernakel met zijn heerlijkheid. En vervolgens mag niemand in de tent van ontmoeting. Ik weet niet of u dat al eens is opgevallen. U moet dat maar eens lezen aan het eind van Exodus. Een heel raar einde. En toen las ik iemand die schreef het volgende. Hij zei, of zij zei, Leviticus lost dat dilemma op. Leviticus is als het ware een logische vervolg op Exodus. En zo had ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Leviticus laat zien dat de deur weer open gaat. Dat er mensen en God en Mozes en iedereen wel naar binnen kan. En de kernwoorden zijn daar verzoening, reinheid en heiligheid. En zo heb ik op een hele aparte manier, een andere manier, Leviticus beter leren kennen. Nog steeds geen makkelijk boek, maar ik heb het wel beter leren kennen. En toen ik klaar was met Leviticus, toen dacht ik bij mezelf, ja, maar als nu Leviticus het normale of het logische vervolg is van Exodus, hoe is het dan met Numeri? Is Numeri dan ook het logische gevolg van Leviticus? Nou ja, goed. U hoeft niet te raden naar het antwoord, maar dat is dus zo. En zo langzamerhand, terwijl ik zo bezig was in die eerste boeken van de Bijbel, begon ik die onderlinge verbanden te zien. Kent u dat? Heeft u dat wel eens gezien? Het is maar een simpele opmerking die me daarop attent maakt. Maar Numeri is natuurlijk het reisverslag van Israël. Dat is het boek waarin staat hoe ze 40 jaar lang door die woestijn heen gingen. En in zekere zin is dat natuurlijk wel heel spannend. Want zouden ze de lessen van Leviticus geleerd hebben. Nou, als u Numeri een beetje kent. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik ging er doorheen. Hoofdstuk voor hoofdstuk. En ik moet zeggen, ik vond het spannend. Maar ik vond het ook niet leuk. Nee. Ik moet zeggen, wat een moeilijk boek is dat, zeg. Ja, misschien zegt u, ja, dat wist ik wel. Maar ook zo aangrijpend. Ik ben echt een mensenmens, ik ben een pastor. En ik dacht zo te lezen door dat boek tegen, ik ben met te veel zonde, te veel straf, ook te veel doden. Een hele generatie sterft uit, hè. Wow, moet je daar toch eens even bij stilstaan. Ik moet u zeggen, ik heb ontzettend veel bewondering gekregen voor Mozes. Dat kwam zo iedere keer als ik weer zo'n hoofdstuk las. Oh, Mozes. Oh, wat ben je door dingen heen gegaan. Indrukwekkend om die verbanden te zien. En terwijl ik Numeri zo aan het lezen was, werd ik geraakt door 3 hoofdstukken. Nou, en die heeft u ondertussen natuurlijk al zien staan. En in dat hoofdstuk, of in die hoofdstukken, wordt iets beschreven. En dat wordt wel eens genoemd het Biliam-incident. En iemand schreef daar het volgende over. En door dit te lezen, en dan mag de volgende slide op, worden we als het ware direct getrokken naar de actualiteit van vandaag. Israël kon en kan zijn identiteit niet ontlenen aan oorlog en strijd. Ook al zijn ze daar goed in. Het Biliam-incident laat het zien. In dat incident wordt er juist geen strijd geleverd. Maar blijkt de Heer de dragende kracht onder de gemeenschap van Israël te zijn. Amen. toen ik dat las, toen dacht ik, oh, dit is waar we nu in zitten. Dit is wat er nu gebeurt, ook in Israël. Wat een gebeurtenissen. Hoe hebt u vanmorgen de radio aangezet? Heeft u wel aangezet? Nee, nog niet?
Nee.
Nog niet weten hoe de stand van zaken is? Ik vond het wel spannend, dus ik heb het wel gedaan. En in de auto werd ik nog even bijgepraat. En het schijnt dat het nu allemaal rond is en dat het gaat beginnen. Dat moment waarop ze niet meer zullen strijden. Waarop er een akkoord van kracht wordt. Er was nog wat gedoe rondomheen, maar het schijnt nu dan te gebeuren. Nou, we zullen het allemaal maar afwachten. Dit incident, volgende slide, vinden we beschreven in Numeri. 40 jaar woestijn zit erop. Ik heb het maar een beetje op een kaartje gezet. U kijkt er maar even naar. De rode lijn, dat is zeg maar de tocht. Tenminste, een van de uitleggen zoals Israël, het Joodse volk, gegaan is. Waarschijnlijk kent u het ook al wel een beetje. Ze zijn bijna klaar hier in Numeri. Het is ongeveer 5 maanden en dan zullen ze het beloofde land intrekken. En ze hebben een kamp opgezet in Moab. En dat was ter hoogte van Jericho. En we weten allemaal dat dat de eerste stad zal zijn die ze zullen gaan innemen. Dus we zijn heel dicht bij dat beloofde land. Jozua is al voorgesteld en ook al ingezegend als de nieuwe leider van het volk. En Mozes, de man waar ik zo van onder de indruk kwam, is bezig met het schrijven van zijn memoires, als ik het zo eens mag zeggen. Want na Numeri krijgen we natuurlijk Deuteronomium. En in Deuteronomium kijkt hij terug en kijkt hij vooruit en neemt hij heel veel tijd om het volk en hun leiders te instrueren en te bemoedigen. En ook dat, doordat ik het wat anders las dan normaal, las ik 11 hoofdstukken en dacht, oh Mozes, oh joh, wat heb jij daar een pittige tijd. Maar wat bereid je ook jouw volk, wat bereid je je leiders ook goed voor op wat gaat komen. Je mag zelf dat beloofde land niet in, maar iedereen weet waar hij aan toe is. En ze hebben een heel boek waar ze in kunnen lezen en waar ze mee bezig kunnen zijn en hoe dat precies in die tijd geweest is, dat weet ik niet. Er zal heel veel via gesproken tekst gegaan zijn. He, ze hadden natuurlijk niet net een Bijbelboek zoals wij dat hebben, maar er was heel veel informatie en heel veel instructie. En zo kon het volk het beloofde land ingaan. Het volk zelf, tenminste het leger, heeft net 2 veldslagen achter de rug tegen de Amorieten. En ze hebben ze verslagen, het land is ingenomen en nu zijn ze in Moab. Het land van de Moabieten met hun koning Balak. En dan gebeurt er iets. En dat viel me op. Iets waar heel Israël op dat moment geen enkele weet. Jozua weet van niks. Mozes weet van niks. Niemand weet iets van wat er op dat moment achter de schermen aan het gebeuren is. En dat noemen we dan het Bileam-incident. Volgende slide. Dit zijn een beetje de velden van Moab. Zo ligt dat er een beetje bij. Ik heb er nog even een kaartje bij. Een beetje een idee hoe dat eruit ziet daar. Balak, de koning van Moab, is bang voor Israël. En zoekt steun in Midian. En Midian ligt weer een stukje onder Moab. En samen besluiten ze, en dat vind ik zo bijzonder, hè? In plaats van dat ze hun legers organiseren, zoeken ze steun bij een ziener, bij een profeet, bij een aparte man in ieder geval. Ik ga daar zo nog wel even iets meer over zeggen. Nummer 22. We gaan lezen vanaf vers 6. En daar zie je Balaks vraag aan Bileam. En dan zegt Balak het volgende. Er is een volk uit Egypte gekomen dat overal in mijn land is neergestreken. Ze zijn hier vlakbij gelegerd. En dat volk is te sterk voor mij. Kom daarom hierheen om het voor mij te vervloeken. Misschien kan ik het dan verslaan en uit mijn land verjagen. Immers, wie door u gezegend wordt, is gezegend. En wie door u vervloekt wordt, is vervloekt. Nou, dat is nogal wat, hè? Komen die woorden trouwens bekend voor? Ja? Nou, ik kom er zo nog even op terug. Eigenlijk staat deze Balak en het leger, de koning ook van Midian, in een lange lijn van mensen die het Israël moeilijk willen maken. Die Israël wil vernietigen. En tot op de dag van vandaag zijn we daar bijna elke dag getuigen van. Hè? Met alle vredesonderhandelingen die er gaande zijn en wat op zich natuurlijk prima is, zijn er heel veel landen om Israël heen die maar één ding willen. De vernietiging. De totale vernietiging van Israël. Nou, Balak gaat dan niet uit op de totale vernietiging, maar hij wil ze op zijn minst het land uit hebben. En hij pakt daarbij een magisch occult middel. De vervloeking. Onmerkelijk, hè? Toen dacht ik bij mezelf, toen ik dat weer tot me liet doordringen, hier ontstaat een geestelijke strijd. Het gaat eigenlijk niet eens zozeer om legers hier. Het gaat om een gevecht in de geestelijke wereld. Iemand zei daarover, je vindt een strijd plaats in het onzichtbare. Waarin de machten van duisternis wedijveren met de verbondsgenade van God om het volk ten val te brengen. En dat is denk ik goed ook vanmorgen, ook als we kijken naar het journaal, om ons te bedenken, ja, hoop eens even, dit is niet alleen maar legers. Er speelt meer. Er is veel meer aan de hand dan alleen een gevecht in Gaza en andere streken. En deze strijd gaat direct terug en grijpt direct terug op de belofte die God gegeven heeft aan Abraham. Ik noemde het net al even. Die woorden, zegen en vervloeking, komen u die bekend voor? Nou, ze staan in Genesis 12, vers 2. En daar spreekt God tot Abraham. En hij zegt de volgende. Ik zal jou tot een groot volk maken. Ik zal jou zegenen. Je naam veel aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. In jou zullen alle volken op de aarde gezegend worden. Zie je? Dat zijn dezelfde woorden. William staat bekend om zijn effectieve vervloekingen en zegeningen. En de vraag is natuurlijk hier, maar ja, het antwoord is er eigenlijk ook al direct, hè? Gaat Williams vervloeking het winnen van de verbondsgenade? Nou, God is daar gelijk heel duidelijk over. Gelijk al vanaf het begin. God zei tegen Biljam, ga niet met hen mee en vervloek dat volk niet. Want het is gezegend. Prachtig. God komt op voor Israël. En zegt, Israël is gezegend. En toen moest ik denken aan Psalm 121. En daar staat de volgende tekst, misschien kent u het wel. Struikelen laat hij je niet. Sluimeren doet je wachter niet. Nee, hij die waakt over Israël, slaapt niet en sluimert niet. De Heer is je wachter. God, de wachter van Israël, sluimert niet en hij slaapt ook niet. En hij verbiedt Biljam om Israël te vervloeken. Indrukwekkend. God is de wachter over Israël. En Biljam, hij is een valse profeet die uit is op financieel voordeel. En Petrus zegt over hem in dat je niet moet gaan in de voetsporen van Biljam, omdat Biljam uit is op geld. Johannes in de Openbaringen heeft het over de leer van Biljam. Die Balak liet weten dat hij voor de Israëlieten een valstrik moest zetten, waardoor ze vlees bij de afgodendienst gebruikt zouden eten en ontucht zouden gaan pleiten. Biljam verleidt het volk. Dat is niet hier, dat is wat later op. Dat is toch een merkwaardige man. En weet u, dan vind ik dat zo bijzonder. Hè? Dat is toch ook wel een les die ik dan leer. Dan denk ik bij mezelf, oh, hij is een valse profeet, hij wil geld, hij verleidt, hij doet rare dingen, hij vervloekt. En toch gebruikt God Biljam. Wonderlijk, hè? God kan zelfs waarheid spreken door valse profeten. En daarom is het altijd goed om je eigen relatie met de Heer heel helder te hebben. En niet alles aan de kant te schuiven, maar goed te kijken, goed te luisteren. Want soms zegt de Heer iets door iemand waarvan je het niet verwacht. Ik had dat onlangs, ik kreeg van een collega van mij, kreeg ik een kerstkaart. En daar stond een spreuk op. En daar ben ik mee aan de gang gegaan. En tot op de dag vandaag houdt het me bezig en denk ik, oh, het is tot een grote zegen voor mij geworden. Het was helemaal geen christelijke tekst, het was helemaal geen niks christelijk aan. Maar iets gebeurde er in mijn hart en het werd tot zegen. Weet je, je weet soms niet hoe God spreekt. Laten we daar gevoelig voor zijn en op letten. Nou, laten we dan eens gaan kijken naar de profetieën, of de nieuwe vertaling zegt orakels, die Biljam gaat uitspreken. Nogmaals, goed om te bedenken dat het gaat om een geestelijke strijd. In de volgende slide mag erop. Nou, dat is de andere kant van de velden, van mogelijk een kaartje erbij. Nou, dat kunt u er een beetje bij houden. Dan weten we een beetje van waaruit de verschillende profetieën gesproken worden. In het midden is Israël en de Balak met Biljam, die draaien daar een beetje rondomheen. Nummer 23. We gaan een stukje lezen uit de Bijbel. En dit doe ik vooral om u een beetje een idee te geven van hoe dat in die tijd toeging. Biljam droeg Balak op om 7 altaren te bouwen en 7 stieren en 7 rammen gereed te maken voor een offer. En Balak deed wat Biljam had gezegd. En samen met Biljam offerde hij op elk altaar een stier en een ram. Nou, dat kennen we wel, hè? Dat is natuurlijk ook een gewoonte in die tijd. Dat was om de goden goed te laten stemmen. Goden in hun voordeel te laten werken. En Biljam dacht van, nou, daar doet de Heer een plezier mee. Of God een plezier mee. Daarna zegt Biljam tegen Balak, blijf u hier bij uw brandoffers wachten, terwijl ik wat verder opga. Misschien dat de Heer naar mij wil toekomen. Wat hij me laat zien, zal ik u meedelen. En hij ging een kale heuvel op, waar God hem bij hem kwam. Ik heb 7 altaren laten oprichten, zei Biljam. En dat lijkt, ik denk wel, hij is wel een beetje trots, denk ik, hè, op wat hij gedaan heeft. Ik heb 7 altaren laten bouwen en op elk altaar heb ik een stier en een lam laten offeren. De Heer droeg Biljam op naar Balak terug te gaan en legde hem in de mond wat hij moest zeggen. Toen Biljam terugkwam, stond Balak nog steeds bij zijn brandoffers samen met de Moabitische leiders en Biljam hief een orakelspreuk aan. En dan begint hij. Balak liet mij uit Aram komen. Uit het bergland in het oosten riep Moabs koning mij. Bedenk even dat, dat is het idee dat Biljam zo ongeveer 600 à 700 kilometer gereisd heeft om daar te komen. Biljam komt uit de omgeving van, ik weet niet of het u iets zegt, Aleppo, zegt u dat nog wel?
Ja,
en nog een stukje verder tegen de Turkse grens aan. Nou, daar komt hij ongeveer vandaan. Dat is zijn omgeving. Dus hij moest nogal net gaan. En Balak zegt, kom Jacob voor mij vervloeken, kom Israël verwensen. En dat zegt Biljam, en dat moet ik hem toch door die hele hoofdstukken heen wel meegeven, Hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? Nou, nu nog weer even terug. We zijn in Numeri. En ik heb net al tegen u gezegd dat Numeri is een reisverslag. En in dat reisverslag staat allemaal wat Israël gedaan heeft. Maar dan moet u bedenken dat Israël op dat moment zeker niet het modelvolk was. Het is een verslag Numeri van de ene dwaling naar de andere. Van de ene zonde in de andere. Ze deden van alles wat de Heer verboden had. Dat moeten we in uw gedachten houden. Dat is belangrijk. Omdat God... Ja, nee, laat ik het anders zeggen. Je zou haar zeggen, het volk is wel weer toe aan nieuwe straf. Is eigenlijk wel weer toe aan nieuwe disciplinaire maatregelen. Maar Biliam zegt, hoe kan ik vervloeken wie God niet vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie niet door de Heer verwenst? Met andere woorden, het volk gaat blijkbaar niet helemaal op de goede weg. Of niet helemaal, gaat niet op de goede weg. En toch vervloekt God ze niet. En toch verwenst God ze niet, want het is zijn volk. Het is zijn volk. Ik zie hen vanaf de top van de rotsen, zegt William. Ik neem hen waar vanaf de heuvels. Een volk dat afgezonderd leeft, zich niet verbindt met andere naties. Het volk van Jacob is als stof. Wie kan het tellen? Balak zegt dan op een gegeven moment tegen William, wat hebt u nu gedaan? Ik heb u hierin laten komen om mijn vijanden te vervloeken en u zegent ze. William antwoordde, en ook dat moet ik het meegeven. Ik zeg niets anders dan wat de Heer mij in de mond legt. Nou, dat vind ik ook wel. Daar kunnen we echt leren van William. Alleen maar datgene zeggen wat de Heer in je mond legt. Weet u, dit eerste orakel, deze eerste bezwering zou je kunnen zeggen, wordt benadrukt dat God Israël niet vervloekt. En niet verwenst. Het bevestigt dat Israël het stof van de aarde is. En wie? Stond er ook, wie kan de stof van Jacob tellen? En dat doet me denken aan Genesis. Waar staat, en ik zal je zoveel nakomelingen geven als er stof op aarde is. Zoals het stof van de aarde ontelbaar is, zullen zij niet te tellen zijn. Indrukwekkend. Dat is de belofte aan Abraham. Dat hij Israël zal maken tot een groot volk. En niets en niemand houdt hem tegen. Ook Balaam. Nou, dat is de eerste profetie. En dan komt de tweede. En die gaat iets verder. Ze gaan van Peor gaan ze naar de Pisga toe. Van de top van de Pisga. En dan weer die altaren, weer die offers. En dan zegt William tegen Balak. Let goed op, Balak. En luister, zoon van Zippor. Leen mij je oor. En dan krijgen we een prachtige uitspraak. En u kent hem denk ik wel. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Amen. Dat is ook in uw leven zo. Dat geldt ook voor ons vandaag. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. God doet wat hij zegt. Zou hij beloven en niet vervullen? Zijn woord geven en het niet doen? Ja, hij doet het wel. Hij droeg op te zegenen. Hij heeft gezegend. En ik, William, kan die zegen niet omdraaien. Voor Jacob laat zich geen onheil schouwen. Voor Israël laat zich geen rampspoed zien. De Heer hun God is in hun midden. Iets verderop staat, een bezwering schaadt Jacob niet. En waarzeggerij doet Israël geen kwaad. Voortaan zegt men van Jacob en van Israël, wat bracht God niet tot stand? Ik lees dit allemaal ook voor vanuit de Bijbel. Gewoon om wat zicht te krijgen op vroege profetie die over Israël is uitgesproken. Deze tweede profetie benadrukt dat God zijn belofte die hij aan Abraham heeft gegeven niet zou veranderen. God bevestigt hij aanwezig is. En dat hij het volk blijft dragen. Nou, Balak is natuurlijk, die wordt zo langzamerhand steeds bozer. En hij sleept Biljam mee naar de volgende berg. En dat is de Peor. En dan nu een hele gedoe rondom de altaren en de stieren weer. En dus ergens, als je dat zo leest, is er een hoop dat God het nu wel zal doen. En Biljam hoopt ergens dat God nu wel zal vervloeken, zodat hij zijn geld zou kunnen krijgen. Maar ook dat gaat toch een beetje anders dan gedacht. Toen Biljam zag dat het in de ogen van de Heer goed was, dat hij Israël zegende, ging hij niet, zoals de andere keren, over op de bezweringen, maar richtte hij zijn gezicht naar de woestijn. Toen Biljam zijn ogen opsloeg en Israël zag, gelegerd en opgesteld volgens de stammen, kwam de geest van God over hem. En het lijkt wel als iedere keer bij elke profetie, bij elk orakel, dat Biljam steeds meer overtuigd raakt van wie God is. En onder de indruk komt van God. En de liefde van God voor zijn volk. En hij hief zijn spreuk aan en zei: Biljam, de zoon van Beor spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt. Hij die het visioen van de Almachtige ziet. En dan krijg je, ik ga het zo voorlezen, dan krijg je prachtige woorden. Die waarin blijkt hoe God Israël ziet. Terwijl Israël er een puinhoop van maakt. Beneden in het dal, in de legerplaats. En de dagen en de jaren daarvoor. Hoe ziet de Almachtige, hier staat de El Shaddai, hoe ziet hij Israël? Hoe mooi zijn uw tenten, Jacob. Hoe mooi uw woningen, Israël. Als palmbomen, overal verspreid. Als tuinen langs een rivier. Als aloës door de Heer geplant. Als cedars langs het water. Israëls emmers lopen over. Zijn zaad krijgt water in over. Het is groen. Het spettert aan alle kanten, zou je kunnen zeggen. De vruchtbomen, alles groeit. Zo ziet hij Israël. Zo ziet hij zijn volk, terwijl het volk zelf er een potje van maakt. Ongelooflijk, hè? Met welke ogen kijk je? Met welke ogen kijkt u naar Israël? Weet u, laten we heel eerlijk zijn, wij kijken vaak met de ogen van de NOS. En dat voor aanverwante clubs. En weet u, dat is op zich goed, de informatie die je krijgt. Maar wees daar wel kritisch in. Wees kritisch in wat je ziet. Wees kritisch in wat je hoort. Want het is maar zo'n klein deel en zo'n klein beetje. En dan moet je ook zelf nog kritisch zijn om te ontdekken van wat is nou waar en wat is nou niet waar. En dat is best lastig. Daarom is het goed om de Bijbel te kennen. Daarom is het goed om te zien in moeite en in tijden van moeite hoe God keek naar zijn volk. Weet je, deze derde profetie, een visioen van de El Shaddai, bevestigt dat Israël het beloofde land zal gaan beërven. Nou, u zult wel snappen, Balak is op het kooppunt zo langzamerhand. Hij is woedend. En hij zegt tegen Biljam dat hij naar zijn loon kan fluiten en dat hij maar beter op kan stappen. Ja, en dat snap ik wel, want ja, ach, het lukt allemaal niet. En dan geeft Biljam nog een laatste profetie. En ik had u al beloofd, de ezel heb ik er niet over gehad, maar nu komt de ster van Jacob. Wat ik zie, zegt Biljam, is niet in het heden. Wat ik waarneem, is niet nabij. Een ster komt op uit Jacob. Een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab, de slapen, de kinderen van Seth slaat hij neer. Het land van zijn vijand verovert hij, het land van Edom en Seir. Israël wordt machtig en sterk. Uit Jacob staat een heerser op. Wie ontkomt uit de stad, brengt hij om. En tot mijn grote verbazing, toen ik dat ja, als het ware tot me liet doordringen, besefte ik in één keer dat God door middel van die valse profeet de Messias aankondigt.
Amen.
Dat is toch wat? We zien hier een profetie. Een duidelijke profetie. En dat is zo'n profetie, kent dat misschien wel, dat die zo'n hier een dubbele betekenis heeft. Aan de ene kant slaat deze profetie op koning David. Dat is uit de eerste vervulling. Deze belooft in de verre toekomst dat Israël vijanden zal verslaan. En David heeft dat ook gedaan. Zo schreef iemand, de belofte aan Abraham leert ons echter, samen met de rest van de Bijbel, om in de belofte van Davids troon de belofte te zien van de Messias die de heidenen zullen gaan gehoorzamen en die hij zal gaan bevrijden. Jezus is de scepter uit Israël, de leeuw uit Juda. De lijn van de koning David vinden we hier al terug bij William. Het is een beetje gevaarlijk wat ik deed toen, maar ik dacht bij mezelf, laat ik dan toch eens aan Google vragen of hij weet wie de ster van Jacob is. Dus ik heb dat netjes ingevuld. Google, wie is de ster van Jacob? En ongelogen waar, in grote koeienletters stond er Jezus Christus. Nou, dat vond ik toch wel mooi. Ik denk van, goh, Google weet veel, hopelijk niet. Maar dit weet je in ieder geval. Ja. Jezus Christus. Hij is niet alleen de scepter, hij is de ster van Jacob. Hij is de blinkende morgenster. En we hebben het erover gezongen vanmorgen. Dat vind ik mooi. Ik, Jezus, zegt Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken. Voor de gemeente. Ik ben de telg van David. Daar heb je hem. Zijn nakomeling. De stralende morgenster. Dat is wat William ziet. Een ster, en zeker een stralende ster, is eigenlijk ook in de tijd, we weten dat nog, kerst ligt net achter ons, een teken van een koning. Bethlehem, drie koningen, ze volgden een ster, ze zochten een koning en ze vonden een koning, de Heer Jezus. Jezus is de ster die voortkomt uit Jacob. Hij is de blinkende morgenster. En ik was daar zo wat over aan het lezen. En toen in één keer kwam ik terecht bij een artikel. En daar stond het volgende boven. Een artikel van afgelopen augustus. Wetenschappers verwachten dat de ster van Jacob deze maand verschijnt. Hey. Toen dacht ik bij mezelf, nou dat is ook wat. Blijkbaar is die ster van Jacob nog steeds actueel. Dat wat William ooit zag, geldt vandaag in de dag nog. Even een klein stukje uit dat artikel. Het is van een Joodse sterrenkundige. Wetenschappers voorspellen dat een nova, en een nova is een soort explosie of een ster, in het sterrensysteem genaamd T. Coronae Borealis, in de komende maand zichtbaar zal zijn voor mensen op aarde. Deze nova zal 1500 keer helderder zijn dan normaal, waardoor het de 50ste helderste ster aan de nachtelijke hemel is. Deze nova zou wel eens de ster van Jacob kunnen zijn, die William beschreef als voorbode voor de komst van de Messias. Toen dacht ik, wauw. Ik vond dat zo mooi, dat bij deze wetenschapper, dat is een Joodse wetenschapper, dat daar de verwachting leeft van de Messias. Zo indrukwekkend. Jezus, de Messias. Ja, ze zeggen natuurlijk niet Jezus. In datzelfde artikel ook nog een commentaar van een Joodse geleerde. En die zei, we weten dat waarschijnlijk een van de oudste profetieën en tradities over de Messias afkomstig is van Biljam. Een niet-Joodse profeet die kwam om Israël te vervloeken, maar hem niet kon vervloeken. In plaats daarvan geeft hij een profetie die feitelijk zegt, ik zal jullie vertellen wat er in het einde van de dagen zal gebeuren. En deze geleerde, deze Joodse geleerde zegt eigenlijk, we zijn in het einde van de dagen. William had het al gezien. is in het midden. Een bezwering schaadt Jacob niet. Waar zijn gerij doet Israël geen kwaad. Voortaan zegt men van Jacob, van Israël, wat bracht God niet voor hem tot stand? Te midden van strijd en oorlog geldt nog steeds dat Israël, maar ook wij, ook ik, ook wij onze identiteit niet vinden in waar we goed in zijn. Israël is goed in het leven, het is goed in het vechten. Konden ze goed, dat konden ze toen, dat kunnen ze nu nog steeds. Maar daar ligt niet hun ware identiteit. Volgende slide. Zowel voor de gemeenschap van Israël, nu, als ook voor ons, de gemeente, geldt maar één ding. De Heer is onze dragende kracht. Amen. Is de Heer de dragende kracht? Ik sluit af met een tekst van Exodus 19. Met eigen ogen heb ik u gezien. Met eigen ogen heb u gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte. Hoe ik u op Aarons vleugelen heb gedragen. En hier bij mij gebracht heb. God is getrouwd.